onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 51, daarvan de versen 4 en 5. Psalm 51, vers 4 en 5.
Thank you.
avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de profeet Jesaja, daarvan het 11e hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper, des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 11. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izei, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en de geest des verstands en de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en de vreze des Heren. En zijn rieke zal zijn in de vreze des Heren, hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, en hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds, en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lenden zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lenden zijn. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee samen, en een klein jongske zal ze drijven, de koe en de berin zullen ze samen weiden, haar jongen zullen te samen nederliggen, en de leeuw en zal stro eten gelijk de os, en een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeenkind zal zijn hand uitsteken in de kuil van een basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van de kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izei, die staan zal tot een benie der volken, en zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere de andere, ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië, van Egypte, van Patros en van Morenland en van Elam en van Siniar en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, en van de vier einden des aardrijks. En de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen. Maar zij zullen tegen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. En zij zullen tezamen die van het oosten beroven aan Edom en Moab, zullen zij hun handen slaan. En de kinderen Ammon zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte zijns winds. En hij zal dezelfde slaan in zeven stromen. En hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een verbaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Asur, gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egyptland optoog. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, dat het waarlijk een bidstond mocht zijn, dat we waarlijk om u verlegen zouden zijn. Ook wanneer wij samen vergaderd zijn rondom uw woord en getuigenis, om van u een verbeurde, doch alles onmisbare zegen te vragen. Niet alleen voor dit tijdelijk leven, voor gewassen arbeid, maar bovenal ten aanzien van ons geestelijke heil. O Heere, en we smeken om een tempelreiniging, om een inwendige tempelreiniging. Want we hebben het opgezongen, Heere, dat we een hart hebben vol van boosheid en arglistigheid. Een vuile bron van allerlei wanbedrijven. Maar gij kunt het reinigen, o Heere, en zo gij de tempel gereinigd hebt, zo kunt gij ook ons hart reinigen. En dat dat onze biddag mag zijn, dat dat ons gebed mag zijn, onze nood mag zijn. O Heere, want wij zitten van nature zitten we vol van eigen gerechtigheid en ongerechtigheid. Maar ook na ontvangen genade hebben wij van u zo nodig om gereformeerd te worden. O Heere, want anders dan zullen we drijven op religie, dan zullen we drijven op godsdienst. En dan zullen we drijven op allerlei bewegingen buiten u. Want Heere, gij zijt het leven. En alles buiten u is de dood, hoeveel bewegingen er ook zijn. De traditie helpt ons niet aan de zaligheid. Mocht gij ons ervan verlossen. En van alle traditie buiten Christus. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gedenk land en volk. Overheid en onderdaan, o Heer, het is alles afgevallen. Het is alles afgevallen. Er is geen opmerken meer in onze dagen. Er is geen profeet meer overgebleven die in de bressen staat. O Heer, ze hebben het allemaal beloofd. We zullen in de bressen gaan staan, maar er is er tot heden geen één die het gedaan heeft. En mocht gij het daarin schuldig stellen. Want gij zegt, als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik in mijn verbond gedenken. O Heere, wat is dat nodig om schuldenaar voor u te worden, onvoorwaardelijk. En dat gaat gepaard met vrijwillige strafaanvaarding. O Heere, mocht gij het op deze avond werken, op deze bidstond, dat we onze schuld eens zouden aanvaarden. Want gij ziet uit naar verbrokenen van hart en verslagenen van geest, wie voor uw woord beeft. O Heere, daal dan nog af met uw geest en bezet onze harten en open uw woord, open de schriften. Want Heere, van nature kunnen ze we niet verstaan, maar na ontvangen genade ook niet. Als gij het ons niet doet verstaan, en dat gij uw geest aan paarden met uw woord en dat harten nog mochten worden aangeraakt. Ja, dat we mochten aangeraakt worden door de kool van dat altaar. Opdat we zouden uitroepen, gelijk een Jesaja ook uitgeroepen heeft. Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben. En woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. O Heer, als we onszelf zo eens mochten leren kennen, dan hebben we reiniging van nodig. Dan hebben we een nieuw hart van nodig. Dan hebben we een nieuwe geest van nodig. Dan hebben we u van nodig. Heere, mocht gij dat werken in deze bidstond. Maar niet alleen in deze bidstond, maar dat gij ons leven zoudt bezetten van voor en achter. En dat we onze gangen mochten richten naar de voetstappen van Christus. Lieve Heere, dat gij de eer daarvan zoudt ontvangen. En dat we daarvan mochten zingen in ons leven. Want als we in dit leven niet hebben gezongen tot ere Gods, wat zullen we dan in de eeuwige hemel moeten doen? Want daar wordt altijd gezongen tot eer van u, drie-enig. O Heere, mocht gij ons nog bewerken, vernieuwen en onze oude mens doden, opdat we in een nieuw godzalig leven zouden mogen wandelen. De wereld gaat ten onder, het is allemaal voorzegd. En Heere, dat het ons niks vreemds zou zijn, wanneer daar zijn geruchten van oorlogen, aardbevingen, allerlei rampen. Gedenk uw volk Israël, Heere, ze worden in het nauw gedreven. De reformatorische media, die berichten tegenovergestelde De leugenkranten zijn reformatorisch. O Heere, maar Gij staat boven alles. Gij regeert. En Gij kunt uw volk der Joden in benauwdheid brengen. En Gij kunt ze er ook uit verlossen, mocht dat ook onze bidstond zijn. En mocht dat ook onze bede zijn. Persoonlijk, zoals we hier bij elkander zitten. O Heere, sta er nog over op, over al die vijandschap tegen uw volk. En mochten ze zelf hun vijandschap inleven, want Heere, het volk der Joden maakt geen onderscheid, Gij maakt onderscheid waar het niet is. Gij hebt dat volk uitverkoren, mocht Gij het dan ook bekeren. Dit smeken wij van u om Jezus wil. Amen. Geliefde, het tekstgedeelte van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Jesaja 11, vers 1. Dat wij nogmaals met u lezen. Jesaja 11, vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Geliefden, op deze biddag. Zou u verwachten dat we een tekst genomen zouden hebben die zo van toepassing is, die zo van toepassing geweest zou zijn op het gebed voor gewassen arbeid. Maar geliefde, daar moet een grond voor zijn op welke wij kunnen pleiten. En met de hulp des Heren wensen wij u te bepalen bij de grondoorzaak van alle vruchtbaarheid. Zowel aardse vruchtbaarheid als geestelijke vruchtbaarheid, namelijk de scheut uit de afgehouwen tronk van Izaï. Welke vrucht zal voortbrengen. En geven de Heere dat we een geloofsoog kregen op dat reisje uit die afgehouwen tronk van Izaï. Een reisje waarvan niemand enige verwachting had dat dit reisje de volken heil zou brengen. Christus is als kind op deze wereld gekomen. Maar in dit kind was geen gedaante nog heerlijkheid, tenminste niet voor het menselijk oog. Maar toch hebben de herders uit Efrata's velden en anderen in dat kindeke hun zaligmaker mogen aanschouwen. Het kindeke Jezus liggende in de voederbak. In een beestenstal leek zo hulpeloos, maar daar in die voederbak, daar lag de koning der koningen en de Heere der heren. Alle machthebbende in hemel en op aarde. En het woord reisje, geliefde, waarmee het kindeke Jezus bedoeld wordt, wat wijst op de geboorte van Christus, betekent volgens de Hebreeuwse grondtaal roede. En uit de afgehouwen tronk van Izaï zou dus een roede voortkomen, een roede, een buigzame tak. Maar het heeft tweeledige betekenis, niet alleen een buigzame tak, maar ook een buigzame tak die onder de zonde zou bukken en de zonde zijn volk op zich zou nemen, maar ook een geesel. En met die geesel hebben de kopers en verkopers in de tempel op een hardhandige wijze kennis gemaakt. Dat zou je toch niet verwachten van zo'n onschuldig reisje. Maar geliefden, is u de bijzonderheid wel eens opgevallen dat in alle vier evangeliën de evangelisten melding maken van de tempelreiniging? Want daar gaat het hier over. Terwijl zij niet alle de geboorte van Christus aankondigen. Was ook dat wat de geboorte van Christus was een heilsfeit. Maar die is niet door alle evangelisten aangekondigd. Terwijl de tempelreiniging dat met de tempelreiniging dat wel gebeurt. En de tempelreiniging heeft veel aandacht getrokken. En de evangelisten hebben alle vier deze opmerkelijke gebeurtenis opgetekend. Gezien de noodzaak en de altijd durende geldigheid van die tempelreiniging. Dus ook tweeledig. Toen gebeurde het letterlijk. Maar Christus gaat er nog mee door met die tempelreiniging in geestelijke zin. En dat is ook in onze dagen meer dan noodzakelijk. Dus dat kind in de kribbe, geliefde, van Bethlehem zal namelijk ook een roede zijn voor het huidige refo-consumptie-christendom met haar wegwijsbeurzen en commerciële zendingsdagen. Ja, die zou die ook reinigen, leegslaan. Want Christus gaat door met tempelreiniging. En ten eerste op geestelijke wijze, door de tempel des harten van zijn kinderen dagelijks te reinigen en van allerlei onreinheid en aanklevende zonden. En dat doet Christus als machthebbende. Zoals hij destijds het huis zijns vaders gereinigd heeft van de winstmakende godsdienst. Ons hartgeliefde moet een gereinigde tempel God zijn, waarin Christus op de troon zit en waarin hij zijn scepter zwaait. Daar houden we nu een bidstond voor. En mocht het een bidstond bij God vandaan zijn. Een bidstond voor een inwendige tempelreiniging. Want voor gewas en arbeid geldt, zijn brood zal zeker zijn en zijn water gewis. Hè? De rechtvaardige. Want ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten nog zijn zaadzoekende brood. Ja, dus er was een roede voortgekomen uit de stam van Isaï. Hè? Een roede aan een boom is buigzaam. Hè? En dat is een roede, een tak. En van zichzelf is een tak zwak, hè? Maar een roede in de hand van een man is een geesel van tucht en kastijden. En in zijn menselijke natuur was Christus zwak, een roede, buigzame tak. Want hij is ons in alles gelijk geworden, geliefde, uitgenomen de zonde. Hij was een worm en geen man. Hè? Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man versmatte en verzocht in krankheden. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En zijn optreden in het openbaar was zonder wereldse pracht. Hè, zonder koninklijke waardigheid. Hè, zodat menig een het de moeite niet waard vond om hem enige burgerlijke beleefdheid te betonen. Nee. Ze hebben het tegenwoordig, hè, zijn ze zo integer, ja. Laat ik hem erover ophouden, maar ze hebben Christus nooit enige burgerlijke beleefdheid betoond. Nee. En tegenwoordig willen ze als deftige mensen door het leven. Dat is het huidige christendom. Maar als de Joden hem gaarne hoorden, maar dan was dat ook zeer betrekkelijk, want zolang hij maar aangename woorden sprak, ja, dan wilden ze hem wel horen. Maar als die ging separeren en al die aangename en gemoedelijke mensen tegen de haren instreek, ja, toen wilden ze hem van de stijl tot de pletter gooien, om voorgoed van hem af te zijn. Christus was niet begeerd bij de religieuze Joden. En ook niet door het reformdom. Want het gros belijder stelt zich een Christus voor die totaal verschilt van de roede die voortgekomen is uit de afgehouwen tronk van Isaï. Het gaat altijd over Christus, mensen. Het gaat niet over onze bidda, het gaat over Christus. En de toenmalige volgelingen van Christus waren ook al niet aanzienlijk. Hè? Een stel ruwe, ongeleerde Galileese vissers. Hè? En een paar onaanzienlijke vrouwen. Mensen die hem aankleefden bestonden het meest uit kreupelen, lammen, hoeren, tollenaars. Ja. Dus zijn gevolg gaf hem ook al geen eer en aanzien bij de wereld. Ook niet bij de godsdienst. Want daar ergerden de Joden zich aan, dat hij omgang had met kreupelen, lammen, hoeren en tollenaars. En die Galileese vissers, ja, die hadden ze vandaag niet in de kerkraad gekozen. Moet je maar echt niet denken hoor. Nou, daar zijn ze tegenwoordig te vroom voor. Maar Christus, die heeft ze uitverkoren, om zijn getuige te zijn. En zelfs sommige van zijn volgelingen waren in hem teleurgesteld. Hè? Want Christus gaat altijd een voor het vlees een teleurstellende weg. Want ze zeiden, wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar een hoop leek in rook te zijn opgegaan. En ook de prediking van Christus leek zo zwak, hè? Want hij predikte niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid. En hij bediende zich niet van wapens en geweld. En zijn eenvoudige discipelen hadden slechts een stem om te preken. En ze preekten op de markten, in de synagogen, in de straten, in de huizen en overal waar de gelegenheid zich voordeed, echter zonder welsprekendheid en uiterlijk vertoon. Nou, dat zijn we kwijt in onze dagen. Want in de straten wordt niet meer geleerd. Elke kerk heeft zijn eigen zuiltje en de hoeren en tollenaren die worden aan hun lot overgelaten. Terwijl die juist onder, dan heb ik het over de publieke tollenaren horen hoor. Daar heb ik het over. Terwijl die juist onder het gehoor van Christus zaten. Omdat hij op publieke plaatsen preekte. Al die kerkgebouwen in onze dagen, geliefde, dat is allemaal fake. Ja. Gods knechten hebben op publieke plaatsen te preken. Dat hebben ook de apostelen gedaan. Die hebben eerst geen kerk gebouwd en die lieten zich niet beroepen bij een wijzer. Die hebben op publieke plaatsen gepreekt. Neem maar Paulus. Hij preekte in de velden en in de straten en toen God mensen bekeerde, toen ging hij een kerk bouwen. Nog niet. Toen zegt hij, dat is de gemeente van Rome, dat is de gemeente van Galaten, want daar heb God mensen bekeerd. Ja. En door de Joden werd de secte van Jezus de Nazarener bloedig vervolgd, omdat zij volgens het oordeel der godsdienstige Joden de hele wereld beroerden. Ja. Omdat ze op publieke plaatsen preekten. Maar de apostelen lieten zich niet ontmoedigen en ook niet onder de macht van anderen brengen. Want als men hun prediking niet aannam, dan schudden zij het stof van hun voeten en gingen door naar een andere stad. Hier en daar kwamen mensen tot het geloof en dat was het zegel van hun bediening. En dat had Christus ook beloofd, hen te zullen geven, dat er mensen onder hun bediening bekeerd zouden worden. En de omstandigheden voor de uitbreiding van Gods koninkrijk zijn altijd ongunstig geweest. Altijd. Want niemand zit van nature op de boodschap van het evangelie te wachten. Nee. De prediking van Christus Jezus en die gekruisigd was de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Nou, er is nog niks veranderd hoor. Er is nog niks veranderd. Want het ware christendom is uiterlijk gezien altijd in de minderheid geweest, in vergelijking met andere godsdiensten. En ook het ongeloof houdt het gros belijders Christus voor een zwakkeling. Het ongeloof houdt Christus voor een zwakkeling. En daarop moeten we onszelf ernstig onderzoeken, geliefden, of wij ook niet heimelijk overeenstemmen met degene die bij het kruis gestaan hebben en smalend uitgeroepen hebben. Anderen kon hij verlossen, maar zichzelf niet. Maar Christus is niet zwak, want hij is de sterke God. De rots der eeuwen. En hij zal, we hebben het opgelezen, hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. En het reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe is dan ook voor velen een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Christus is het woord. En het woord is scherpsnijdender, enig tweesnijdend zwaard. En dat gaat door de verdeling der ziel en des geestes en de samenvoegselen en des mergs en is een oordeel der gedachten en overleggingen des harten. Maar geliefde, in die hoedanigheid wordt Christus niet meer gepreekt. Nauwelijks. Maar toch kan niemand het ontkennen dat de Christus der schriften een opvallende strengheid aanlegt in zijn manier van preken. Weet je wat hij zegt? Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en zijn moeder, vrouw, kinderen, broeders, zuster, ja ook zijn eigen leven, kan mijn discipel niet zijn. En weet je wat hij ook zegt? Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is beter dat één uw leden verga dan met het gehele lichaam in het helse vuur geworpen te worden. Er wordt tegenwoordig niet meer over gepreekt. En ook verzekert hij niet een iegelijk die daar zegt, heren, heren, dat die zullen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil van zijn hemelse vader. En hoe staan we tegenover deze gestrengheid, geliefden? Deze gestrengheid van Christus. Vervult het ons met ernst of blijven we doorslapen? Of menen we met onze nauwgezetheid bij God in een goed blaadje te staan, zoals de rijke jongeling en de oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon dat meenden? Denk nooit dat Christus sentimenteel met mensen omgaat, nee. Hij schuift alle vlijende en nauwgezette beleiders aan de kant. Hij zegt tegen de rijke jongeling, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Nou, en die jongeling die kwam heel beleefd en integer, kwam die tot Christus. Maar Christus sneed hem glad af. En even later barstte die rijke jongeling en die rijke integere jongeling van vijandschap Jezus Christus en ging bedroefd heen. Ja. Christus laat zich echt niet manipuleren door het zogenaamde integere naamchristendom. Hij zegt, wat noemt gij mij meester? En doe niet hetgeen ik zeg. Ja, tegenwoordig preken ze alleen maar een Christus die liefde. Dit is een en al liefde. Maar geliefde Christus legt ook een gestrengheid aan de dag. En welke gestrengheid ligt er niet in zijn woorden als hij zegt dat de mensen in de dag des oordeels rekenschap zullen moeten afleggen van elk ijdel woord die zij gesproken hebben. En tegen de farizeeën heeft Christus zich ook scherpelijk uitgelaten, hè, met zijn meervoudig wee over hen. En de aanzienlijke, mooi dat eens overzetten in het heden ten dagen. De aanzienlijke refo's noemde hij slangen en addergebroedsel. Ja, hij schold hen uit als dwazen, blinden en witgepleisterde graven en geveinsden. Moet tegenwoordig eens mee aankomen. Dan bestaan er geen farizeeën meer. Als je de reformatorische wandelgang, de praat in de reformatorische wandelgang om geloven, dan bestaan er geen farizeeën meer. Mensen, barst ervan. En Christus zou zich in gelijke woorden hebben uitgesproken in onze dagen. En tegen zijn jongeren relativeerde hij de scherpte jegens de farizeeën niet. Nee, hij zei, laat hen varen. Ze zijn blinde leidslieden, leidslieden der blinden. Dat geldt voor menige refodominee. En zo oordeelde Christus over de toenmalige ambtsdragers en schroomde niet hen in het openbaar te bestraffen, terwijl in onze dagen een heel ander geluid klinkt van menige kansel, namelijk dat we respect moeten hebben voor andersdenkenden, ook al hangen zij een verderfelijke leer aan, hè, waarmee massa's zielen bedrogen worden voor de eeuwigheid. Mooi respect voor hebben. Maar Christus had er geen respect voor. Christus heeft zulke helse bedriegers niet met rust gelaten, maar een vlijmscherp bestraft en het oordeel aangezegd. En wie het beeld van Christus gelijkvormig wil zijn, geliefde, moet hem hierin ook navolgen. En dat is volstrekt zoek in onze dagen. We hebben er een sentimentele prediking voor in de plaats gekregen. En een Christus die alleen maar voeten wast en zich om de rechten van zijn vader niet bekommert. Maar daar is niet de Christus der schriften, geliefde. Een Christus die zachte heelmeester is, die een zachte heelmeester is, die stinkende wonden maakt. Dat wordt vandaag gepreekt. En ik heb onder aanzienlijke predikanten gezeten, die konden preken als een lijster. Maar altijd zochten ze teksten uit die het vlees strelen, waarbij Christus wordt getekend als een humanist. Hè, en voor mensen die met krukken lopen. Noemen ze dan bekommerden. Maar van de Christen der schriften die op het scherpst van de snede kon schelden op het verrotte geestelijke centrum in Jeruzalem en de geldgierige godsdienst de tempel uitknuppelde, die laat men angstvallig buiten beschouwing. Ja, want met zo'n Christus maak je geen namen. Nee, echt niet. Een Christus die hele kerken op zijn kop zet, hè, omdat dezelfde geldgierige godsdienst de tegenwoordige kerkraadsbanken bezet. Nou, die Christus is niet welkom in de kerk, hoor. En wie het anders beweert, die is een leugenaar. Men doet net in onze dagen of Christus overal welkom is. Maar geliefde, er was voor hem geen plaats in de herberg. En er is ook in onze dagen voor hem geen plaats in de kerkelijke herberg. In geen enkele. En als je de praat in de kerkelijke wandelgangen moet geloven, dan bestaan er geen farizeeën meer. Maar ik zeg u dat de kerken verlamd zijn vanwege het heersende farizeïsme. En dat geldt ook voor een politieke partij als de SGP. Men bekommert zich totaal niet over de ere gods. En daarom geldt voor heel dat refodom, uw huis wordt woest gelaten. En Christus zegt, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant hebt, dan zal het uitgeroeid worden. Nou geliefde, dat oordeel is al in volle gang. De kandelaar is al op vele plaatsen weggenomen. Er zijn reformatorische kerken waarin niet één kind van God gevonden wordt. En waarin nauwelijks één bekeerde ambtsdrager te vinden is. Is dat overdreven? Nee, dat is de realiteit. Er zijn nog getrouw in de landen. Hè, maar over het geheel genomen ligt het oordeel op de kerken. Want het oordeel is reeds begonnen van het huis Gods. Een geliefde bid stond voor gewassen arbeid. Is nu niet aan de orde. Maar wel een bid stond voor algehele tempelreiniging. Kerkelijke tempelreiniging. Inwendige tempelreiniging. En de kerken dienen een open deur naar de wereld te hebben. Ja, maar dat is onmogelijk geworden, omdat de kerken zelf werelds geworden zijn. Op en onder de kansel. En van der Staaij van de SGP veroorlooft zich pretparken en glijbanen. En hij wordt door geen mens tegengestaan. Nou, dat is een graadmeter. Dat is een graadmeter hoe het met de kerken en met de dominees gesteld is. Tuchtloos, goddeloos. En het tegenwoordige fariseïsme is een moderne variant van het toenmalige Sanhedrin. Vergis je niet hoor. Het toenmalige Sanhedrin veroorloofde zich stiekem allerlei vrijheden en ongerechtigheid zonder enig berouw en bekering. Maar de huidige Sanhedristen veroorloven zich zelfs openlijk bepaalde vrijheden en revo entertainment, zelfs op zendingsdagen om de collectezak vol te krijgen. Nou geliefde, dan is het wel heel duidelijk dat men niet meer met de ijver van Gods huis verslonden is. Dan ben je alleen maar met je eigen druk. Kerkjes spelen. En zelfs de discipelen, zijn eigen discipelen, stelden Christus voor het blok. Wilt gelieden ook niet weggaan? Tegenwoordig zeggen ze, ja, komt er maar bij, hè. Komt er maar bij, hoor. Ja. Maar Christus zegt, wilt gelieden ook niet weggaan? Ben je ook aan me geërgerd? Ben ik ook een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor u? En soms leek het alsof Christus de fariseeën opzettelijk wilde ergeren. Aangezien Christus niet alleen mensen op de Sabbatdag genas, maar ook hen die genezen waren op de Sabbat hun beddeken op te nemen en heen te gaan. Ja. Daarom zegt Christus ook nadrukkelijk, zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt. Wees zalig. Anders erg jij aan Christus. Ja. Aan de Christus en schriften hoor, niet aan de Christus die tegenwoordig gepreekt wordt. Een soort Sinterklaas. Nee geliefde, dat is niet de Christus en schriften. Christus de schriften legt zijn strengheid bijzonder aan de dag tegen hen die opgeblazen zijn en hoog opgeven van zichzelf. En zelfs in de diepte van zijn lijden achtte hij de trotse koning Herodes, de lichtzinnige stadhouder en de goddeloze hoge priester, geen antwoord waardig. Alleen als het de eer van zijn vader betrof en de handhaving van de waarheid, heeft Christus gesproken. En als mensen zichzelf heilig en rechtvaardig waanden, vernederde hij hen op een wijze die het reverdom verafschuwt. Verloren en vernederde zondaren werden door hem daarentegen ver boven het eigen gerechtigde godsdienst verheven. Dat is nog zo hoor. En dacht iemand sterk te zijn, dan wierp Christus hem met de scherpte van de wet tegen de grond. En wilde men evangelisch zijn, dan kwam Christus met de wet. En als de fariseeën op de wet roemden, liet hij de wet als een boemerang op hun hoofden neerkomen. Dat is de Christus des Christus. En meende iemand wijs te zijn, noemde Christus hem een dwaas. Ja. Ja. Christus dankte God dat hij de dingen van zijn koninkrijk voor de wijs en verstandig had verborgen. Tegenwoordig, ja. Dan zie je de tegenwoordige godgeleerdheid. Mens is enkel dwaasheid. Met de platformen en de discussieforums. Dwaasheid. Christus heeft het alleen zijn kinderkens geopenbaard. Christus sprak over de waarheid en de zaligheid in gelijkenissen. Zodat ze het niet verstonden. Dat is de Christus der Schriften. En tegenwoordig gooit men het evangelie te grabbel aan een Jan en alle man en parels voor de zwijnen. U ziet dus, geliefde, dat men in onze dagen barmhartiger wil zijn dan Christus. Maar Christus heeft uitdrukkelijk geleerd dat er slechts weinigen zijn die uitverkoren zijn. En weinigen zullen ingaan door de enge poort. Dat zou toch een noot in je leven moeten worden. Als er nou weinigen zijn die zullen ingaan. Er zullen wel velen zoeken in te gaan. Maar er zullen weinigen werkelijk ingaan. Dat zou een noot in je leven moeten verwekken. Al zou er maar één ingaan. Eén kunnen ingaan. Dan zou je moeten worstelen aan de troon van de genade. Of jij die enigste. Of jij die enige mocht zijn. En Christus heeft ook geleerd dat al degenen die hij gekocht heeft met zijn bloed van God zelf geleerd zullen zijn, zowel de kleine als de grote. Ja, tegenwoordig moet je allemaal een waslijst bijbelcursussen volgen. En dat is de herstelde kerk ook al mee bezig. Dan kun je naar Gaderen, dan kun je je dokter anders halen in bijbelcursussen. Dwaze mensen. Ze zullen van God zelf geleerd zijn, zowel de kleine als de grote. En ook heeft Christus de totale onmacht van de mens gepredikt. Hè? Weet je wat hij zegt? Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Ja, wordt bijna nooit over gepreekt. Weet je wat hij zegt? Gij kunt niet een haar wit of zwart maken. Wel nu, indien gij het minste niet kunt, wat zijt gij dan voor de andere dingen bezorgd? Zonder mij kunt ge niks doen. Ja, en u moet me denken, geliefde, dat laatste neemt ook de hypocriet in de mond. Hè? Maar ondertussen maken ze zelf de dienst uit, hè? Zowel kerkelijk als politiek. Hè? Ik heb eens een dominee horen preken over zonder mij kunt ge niks doen. Die tekst was het. Maar ik kon wel zelf de PKN ingaan. Kon die wel zelf. En wanneer iemand meende iets te zijn en die wedijver kwam zelfs onder zijn discipelen voor, dan stelde hij een kind in het midden en zei, indien gij niet wordt als een kindeke, gij kunt het koninkrijk Gods geenszins ingaan. En wie onder u de eerste zal willen zijn, die zij alle dienstknecht. Dus ook, en ook in zijn wijze van doen, geliefde, legde Christus dikwijls een schijnbare strengheid en zelfs een schijnbare onbarmhartigheid aan de dag. En we zien dat in het geval van die Canaanese vrouw, hè, die hij eerst scheen af te wijzen, hoewel zij hem met smekingen te voet viel. En heeft Christus niet scherpelijk Petrus bestraft, toen hij zei, ga achter mij Satanas, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar dus mensen zijn. En heeft hij hen niet onverstandig en trage van hart genoemd, de Emmausgangers. En zelfs zijn eigen moeder sprak hij schijnbare, daartegen sprak hij schijnbare harde woorden. Hij zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Toen met die bruiloft te Kana, vrouw, wat heb ik met u te doen? En zelfs degene die Christus lief heeft, doet hij zijn kastijdingen voelen. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En Christus verblijft de zijne niet altijd, maar hij bedroeft hen ook door tuchtiging. Maar geliefde, nou de andere kant. Nooit heeft Christus harde woorden gebruikt jegens verloren zondaren die in hun ellende tot hem zich ter genezing wenden. Nooit heeft hij een ellendige zondaar die bekommerd was over zijn zonde hard gevallen. En we hebben onlangs gehoord dat hij vermoeide en beladen zondaren tot zich roept. Want het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Want Christus is veel barmhartiger als dat wij denken. Maar hij is ook veel rechtvaardiger als menigeen denkt. Oh ja. Maar jegens zulke rokende vlaswiekjes en gekrookte rietjes, tegen de zulke was hij even zachtmoedig als dat hij onvriendelijk en scherp was jegens hen die zich in hun vermetelheid pretendeerden rechtvaardig en vroom en wijs en sterk te zijn. Dus de scherpte van zijn roede is slechts verderfelijk voor zijn vijanden, maar heilzaam en nuttig voor degene die zich voor hem in het stof buigen op genade of ongenade. Ja, dus Christus kwam als een roede en een geesel op aarde, want hij is niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Ja, de tegenwoordige godgeleerdheid, ja, die wil dialoog, maar Christus wil geen dialoog.
Hij is niet gekomen om vrede op aarde te brengen met het zwaard. Hij zegt, want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Dus mans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Maar u begrijpt dat deze Christus en Schriften door de vrome godsdienst voor een beroerde wordt gehouden. En niet welkom is bij het valse verdraagzame reveldom. En Christus heeft geen samenstemming met Belial. En daarom zegt, weet je waarom, dan zegt hij, meent niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden, maar die te vervullen. Ja. Tegenwoordig maken ze van de wet een scherpe evangelie, en van het evangelie een zachte wet. Een nieuwe wet. Maar geliefde, omdat wij van nature vijanden van God zijn, en als Christus dan intrek neemt in een kerk of in een huis, dan ontstaat er verdeeldheid. En weet je waar geen verdeeldheid, als er geen verdeeldheid in een kerk is of in een gezin, als er geen verdeeldheid is, mensen, dan ben je onder de vrede van de duivel, die de sterk gewapend is en zijn hoofd bewaakt en alles is in vrede. Nou, zo gaan hele kerkverbanden verloren. Alles is in vrede. Maar geliefde, die verdeeldheid die Christus teweeg brengt, die hoeven wij niet te zoeken hoor. Maar daar zal hij zelf voor zorgen. Dat heeft hij beloofd in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen. En gij zult het de verzenen vermozzelen. En Christus komt als de waarheid. En waar hij komt, moet de leugen, de schijn en de dwaling voor hem wijken. Hij vernedert degene die hoog van ogen zijn en hij verhoogt degene die zich voor God vernederen. En wie vernederde zich nou voor God? Die tollenaar achter in de tempel. En wie verhoogde zich? Die fariseeën, die stond er vooraan in de kerk. Hè? Stond hij bij het altaar, stond hij zichzelf te prijzen voor God. Ja. Maar geliefde, Christus zal de aarde met de roede slaan en de goddelozen onder zijn voeten vertreden. En wie tegen hem is en zich tegen hem verheft, moet onder zijn toren vergaan. Maar degene die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden, die weet hij te redden en te behouden. Dus de gestrengheid van Christus moeten de onbekeerden ertoe nopen om tot zichzelf te komen, zoals die verloren zoon tot zichzelf kwam. En als een verloren zonde tot zijn vader terugkeerde in de aanvaarding van zijn welverdiende straf. Dan gaat er altijd mee gepaard. Als je werkelijk schuldenaar voor God mag worden, dan gaat gepaard met de aanvaarding van je welverdiende straf. Als dat niet zo is, ben je nog een schuldenaar geweest. En ook moet Gods volk zichzelf in acht nemen om hem te vrezen en geen mensen naar de ogen te kijken. Laat staan om de waarheid aan te passen naar de eis van deze geseculariseerde tijd. En dat laatste wordt echter op grote schaal bedreven, zowel door de SGP als door de kerk in het algemeen. Maar Christus laat zich, tenminste de Christus en Schrift hoor, laat zich niet manipuleren door het reveldom, nee. En hoe zullen wij ontvlieden de toekomende toorn als wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? We hebben tegenwoordig het relativerende christendom. God zal ermee afrekenen. Christus zal de waarheid handhaven. Al zal de wereld erdoor vergaan. En dat laatste zal ook geschieden. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Niet die van die wil afdoet. Dat heeft de SGP gedaan. Die doen van de wil af. Die blijven niet in de eeuwigheid hoor, dat bestaat niet. Of ze moeten zich ganselijk tot God bekeren. De huidige revo-lauwheid, de verharding, de afkerigheid, de traagheid, de onverschilligheid ten aanzien van de zaligheid, de ziel, de ere Gods en de kroonrechten van Christus zullen zichzelf wreken. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat wanneer zijn toren maar een weinig zal branden. de ernst van Christus, zouden we die niet ernstig nemen? Hij meent het ernstig met ons. Met ons allen. En die ernst zou ook ons allen moeten bezielen. Onze gezindheid jegens hem zal ook met daden moeten blijken. Verloochen de wereld. Werp de zonde uit. En alles waarin God onteerd wordt, neem er afstand van. Als onze wandel strijdt met hetgeen we belijden, dan zullen we bedrogen uitkomen. U zegt, maar Gods volk is toch tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Ja, geliefd, is een struikel in velen. Maar daar gaan ze wel wenend overheen. Als dat niet meer waar is, kun je de Bijbel wel verbranden. Als Christus uw leven is, dan zult u ook de roede kussen waarmee hij de zijnde bestrijdt. En als u zonder kastijding bent, zonder berouw, bent u een bastaard en geen zoon. Nou, Gods volk in ons midden, versterk de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. Hè? Want gij hebt nog niet ten bloede toegestreden, strijdende tegen de zonde. En in eigen kracht zult u het altijd van de zonde moeten verliezen. Laat Christus het doen. Want hij heeft gezegd, ik zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Ook ten aanzien van de zonde. Denk erom. Maar dat betekent niet dat u moet zwijgen over hem. Maar u moet zwijgen waar Christus gezwegen heeft. Christus heeft nimmer gezwegen als het de ere Gods betrof. En als de waarheid Gods in het geding was, had hij nog gezwegen. En in die gevallen mogen we ook niet zwijgen. Of hebben we voor de dienst des Heren nog geen zuur gezicht over? Is God alleen goed om ons te horen met biddagen en dankdagen? En al de getier. Er heerst een edelgeest in onze dagen, geliefden, die zijn weerga niet kent. Men wil wel godsdienst bedrijven, zending bedrijven, zolang de mens maar aan zijn trekken komt en het hem niets kost. Maar geliefde, als u beweert Christus te kennen, terwijl u uw eigen invulling kunt geven aan het woord van God, zodat u er altijd netjes en gladjes vanaf komt, dan geloof ik niet dat er een werk Gods in u is. Nee. Het heeft Christus alles gekost om de wil des vaders te doen. Zou het dan niks kosten? Geloof je dat? Wij hebben voor de dienst van God zo bitter weinig over, hè? Dat we er niks aan willen lijden. En dan zou ik je toch zeggen, dan dien je de afgoden. En dat kan ook met veel tranen gepaard gaan, hoor. Denk erom. Kijk maar naar Orpa. Ze weende als een bekommende op de grens van Moab en Israël. Maar met al haar tranen keerde zij tot de afgoden terug. Naar Moab. Net als de rijke jongeling. Had ook een heel huis vol afgoden. De Heer zegt, doe er afstand van. En volg mij op de weg. Neem uw kruis op en volg me. Nou, toen barstte die van de vijandige droefheid. De zulke gaan bedroefd over de brede weg des verderfs naar de eeuwige rampzaligheid. Dat is toch wat? Een stuk. Goed. We keren weer terug tot onze tekst. Er zal een roede voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Nou, waarom wordt hier van Izii gesproken, geliefde, en niet van David? Christus is toch de wortel Davids? Nou, de Joodse uitleggers beweren dat Izii vrij van erfzonde is geweest. En zoals de Romeinse kerk beweert dat Maria vrij van erfzonde is geweest. Maar dat is beide een Pelagiaanse dwaling. Er is maar één mens zonder erfschuld en erfzonde geweest. En zonder dadelijke zonde, dat is de mens Jezus. En de stam van Izii was afgehouden toen Christus in het vlees is gekomen en het geslacht van David was van zijn koninklijke luister ontdaan. Er was niks meer van overgebleven, van dat koningshuis van David niet, nee. En de Heer begint weer bij het begin, hè? David moest nog koning worden en daarom spreekt hij hier over de afgehouden tronk van Izii. Was afgehouden, er was niks van overgebleven, van heel dat koningshuis van David niet. En Jozef, de man van Maria, hè, dat was een nakomeling van koning David, maar hij was geen prins. Hij oefende het eenvoudige beroep van timmerman uit. krachtens zijn afkomst was die van koninklijke bloeden. Maar het vorstelijke stamhuis van David was dermate diep gezonken dat van de nakomelingen van David tijdens de komst van Christus in het vlees geen koninklijke heerlijkheid meer afstraalde. Ze behoorden, die nakomelingen van David, die behoorden veel meer tot het armhuis. Maar het geslacht van David is wel in stand gebleven, geliefden. Gedurende 1100 jaren tot op de geboorte van Christus. De koninklijke waardigheid was verdwenen. Van het koningshuis als zodanig was niks overgebleven. Maar het geslacht had God in stand gehouden. En geen enkele despoot is in staat gebleken het geslacht van David uit te roeien. En het geslachtsregister van de stam van Juda is bewaard gebleven. Terwijl die toch makkelijk verloren had kunnen gaan. Zo'n register, wat stelt dan zo'n register voor? Dat register was... dat had de Babylonische ballingschap overleefd, de tyrannie van Antiochus en de heerschappij van de bloeddorstige Herodes, de viervorst, heeft het register overleefd, omdat God het bewaren wilde. Er lagen nog beloftes. En God heeft de trotse Babel met haar oneenbare muren van 87 voet breed en 350 voet lang of hoog verwoest. Nou, dat Babel met zijn onneembare muren van 53 voet breed en 87 voet breed en 350 voet hoog. Dat heeft God verwoest. En dat register wat elke dag kwijt kon raken, dat hij bewaard. Waarom? Omdat God besloten had Babel te doen vallen en het geslachtsregister van Juda te bewaren. Ja, alles wat in Gods raad besloten is, is laten geschieden. Ja, dat register had gemakkelijk teniet gedaan kunnen worden, maar is bewaard gebleven. En wie God bewaart, is wel bewaard. Maar aan het geslacht van David, ja, er was niks koninklijks meer te ontdekken. En de stamhouders, ten tijde van Christus' komst in het vlees, bestonden uit geringe burgers. Kijk maar naar Jozef van Nazareth, de man van de moeder des Heren. Was maar een eenvoudige timmerman. En de stam van Juda wordt door Jesaja met recht een afgehouwen tronk genoemd. Geen enkele vrucht meer te verwachten was. Ja, geliefde, de erfgenamen des hemels moeten dikwijls hun weg gaan in uiterste armoede of in uiterste eenzame verlatenheid. Door eer, door onheer, zegt de Bijbel, door kwaad gerucht, door goed gerucht. Paulus zegt hieromtrent, wij worden gelasterd en wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nu toe. Nou, we zullen er eens van zingen. En wel van de 25e psalm daar van het 8e zangvers. Psalm 25 vers 8.
Als geliefde de scheut uit de wortel Davids zou vrucht voortbrengen. Dus Christus is de blinkende morgenster, de wortel Davids, de ware wijnstok. En die in hem blijft, draagt veel vrucht. Ja, Jozef wordt door vader Jacob een vruchtbare tak genoemd. Hè? Maar voordat die zegen in Jozefs leven waar wordt, zal hij niet uit de vrucht, maar uit de wortel moeten gaan leven. Hij heeft er wel eens over nagedacht, geliefde. Een vruchtelijk leven is nog geen vruchtbaar leven. Dienende liefde is nog geen vruchtbare liefde. Ja, u zegt dat ik nooit van gehoord. Ik zeg, dat ken ik ook niet helpen. En Jozef komt met de belofte een vruchtbare tak te zijn in de Egyptische gevangenis terecht. En hij heeft het in zijn gevangencel wellicht uitgeroepen, zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen. Is dat op je strijd? Of ben je niet werkzaam met de belofte Gods? Weten we hiervan bij ondervinding? Weet je wat dat mens zei, tante Lene? Banden en gevangenissen zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. Nou, Jozef heeft het letterlijk meegemaakt. Paulus ook. Silas. Ja, er zijn mensen die met de liefde een vruchtbaar leven willen leiden. Maar ze zijn er nog nooit mee in de dood uitgekomen. Maar geliefde, in het Gods woord leert, als het zaad in de aarde niet valt en sterft, brengt het geen vruchten voort. Jozef was een levend zaad. En er werd bediend door de vroege regen des geestes. Maar Jozef wilde dat zaad bovengronds houden, hè, om er de man mee te worden. Wees maar eerlijk. En de Heere gaat zijn volk brengen in de beproeving. Om hen te louteren en vruchtbaar te maken in hem. Hè. Uw vrucht worden in mij gevonden. Nou, dat is een les, mensen. Dat is een les. Dan blijft er van de mens niks over. Hè. Maar de belofte Gods blijft staan. Hè. Maar de vervulling ervan wordt in de dood geopenbaard. Altijd. Want voordat Jozef een vruchtbare tak kon zijn, moest het alles onmogelijk worden. Want een tak draagt wel vruchten, maar hij produceert ze niet. Heb je er wel eens over nagedacht? Er zijn mensen die vruchtbaar willen zijn en die gaan ermee aan de slag. Hè? Ja. Nou, Jozef zou wel vruchten dragen, was wel een vruchtbare tak, maar hij produceerde geen vruchten. Wat doen de takken zijn vruchten? Moet mij eens vertellen. De takken zijn voor hun vruchtbaarheid afhankelijk van het water dat uit de wortel voortkomt. Hè? En de wortel is de wortel uit het geslacht van David. De blinkende morgenster. Het rijsje uit de afgehouwen tronk van Izii en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En God zoekt zaad om zijn koninkrijk uit te breiden. Ja. En het zaad is er al. Ja. De velden zijn al reden wit om te oogsten. Ja. Tegenwoordig willen ze de velden vruchtbaar maken. Mensen, de velden zijn al wit om te oogsten. Je moet alleen weten waar ze zijn. Maar Gods volk is niet bekeerd om bekeerd te zijn, maar om vruchtbaar te zijn. Want de hemelse landman wil vruchten inzamelen. Ja. En daar zorgt hij zelf voor. Maar de levende kerk leeft eerst van de vroege regen. Hè? Dat is de eerste bekering. Maar dan moest ze gaan leven van de spaderegen. Dat is de tweede bekering. Om vruchtbaar te worden. Moet je onvruchtbaarheid inleven. En dat geschiet niet door dienende liefde. Maar alleen door de stervende liefde van Christus. Ja, dat is de dienende liefde van Christus. Hè? Ga niet van de mens uit. En dan gaat het er niet om dat ik er kom. Maar dat we anderen tot Christus mogen leiden. Hè? Want ze zullen al te samen tweelingen voortbrengen. En onder dezelfde is geen jongeloos. Hè? Dan gaan de ouders worstelen om de eeuwige belangen van hun kinderen. Hè? Dan zegt Jacob in Pniel, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Ja. En wat zijn er toch veel van die kinderen Sions aardeflessen gelijk geworden. Dan kunnen er geen twee met elkaar lopen. Maar Jozef is door een stervend leven vruchtbaar gemaakt. Hè? Als God je vruchtbaar maakt, geliefde, dan zal je eerst veel verworpen moeten worden. door het godsdienstig intellectualisme. Ja. Dat hoef je zelf niet te zoeken. Daar zal God voor zorgen. Jozef mocht zijn levenssappen betrekken uit de fontein des levens Christus. Hij was geplant aan een waterbeek en bracht zijn gewenste vruchten voort. Jozef was een tak die geënt was in de ware wijnstok. En God de vruchten voortbracht van geloof en bekering. Hij was vruchtbaar in het huis van Potifar. Want Potifar werd gezegend door middel van Jozef. Ja, en dat kon de duivel niet verdragen. Stuurt hij Potifera. Een moerachtig mens. Komt Jozef in de gevangenis terecht. Maar zelfs in de gevangenis was Jozef vruchtbaar. Want hij verklaarde de dromen van de bakker en de schenker. En vervolgens dan komt hij aan het hof van Farao. En dan verklaart hij aan Farao zijn droom. En dan wordt hij tenslotte tweede man in Egypte. Zafnat-Paanea. Er staat dat elk een der takken over de muur loopt. De tak van Jozef was dus niet alleen. En Jozef had twee kinderen, namelijk Efraïm en Manasse. En u weet, Jozef kreeg een dubbele zegen voor Efraïm en Manasse. Jozef kreeg het eerstgeboorterecht in plaats van Ruben. Ruben had dat recht verspeeld door zijn bloedschande met zijn vaders bijwijf. En dat recht heeft Jozef zichzelf niet toegeëigend. Want hij ontving dat recht, die eerstgeboortezegen, uit genade. En daar heeft Jozef niks aan gedaan. In de geschiedenis van Jozef gesproken wordt betreffen dus Efraïm en Manasse. Ze kregen een erfdeel onder de stammen Israëls. Het zijn de takken die over de muur lopen. Nou, u weet, rondom Jeruzalem is een muur gebouwd. En God wil dat zijn volk alleen woont en onder de heiden niet gerekend zal worden. Dus de muren die in Jeruzalem staan, die heeft God nog gebouwd. Dat hebben wij gedaan. De ene kerk naar de andere kerk. En ik denk in Nederland staan wel de meeste kerkmuren. Heb je één Nederlander, dan heb je een kerk. En komt er een Nederlander bij, dan heb je een afscheiding. En alles wat nu kerk heet, is afgescheiden van de kerk de reformatie. Ja, kerk de reformatie is er niet meer. Je hebt God uitgerukt. En dan gaan ze een herstelde kerk. Ja, mensen houden op. Tempelreiniging van binnen is noodzakelijk. Er is van geen herstelde kerk sprake. Dat is allemaal de dood in de pot. Er lopen namelijk geen takken over de binnenmuren, maar over de buitenmuur. Dat ziet op de zending onder de heiden. Dan moet het dat wel zijn. Dat is geen kerk structureren. Ben je gek geworden. En God geeft niet alleen Jozef genade, maar ook aan zijn zaad. Het zaad is vruchtbaar en groeit over de muur, dat wil zeggen buiten het verbond. Christus heeft de middelmuur des afscheidsels gebroken, opdat hij beide Jood en Heiden in één lichaam zou verzoenen aan het kruis. En de bekering van de Ninevieten op de prediking van Jona is daar een voorbode van. En Abrahams bekering heeft namelijk een parallel met de bekering van de Ninevieten, omdat Abraham in God geloofde voordat hij besneden werd, dus nog voor de verbondsluiting. En om die reden viel de zegening van Abraham ook de heidense Ninevieten ten deel. Ja, de prediking van Jona, wat was dat voor een prediking? Een lieflijk evangelie? Dat lees ik nergens. Dat was een oordeelsprediking. Maar er kwam ook Gods genade in uit. Nog 40 dagen. 40 dagen, die Ninevieten kregen nog 40 dagen bekeringstijd. Pure genade, mensen. Tere had het ook in één keer af kunnen snijden. En net bij Sodom en Gomorra. Daar was het oordeel vastbesloten. Ja. Dat is de wil des besluits. Maar Jona die preekte op grond van de wil des bevels. Nog 40 dagen. Ja. Je hebt van die mensen die het altijd hebben over een ruim evangelie. En de ruif moet je dan zo laag mogelijk hangen, zo heet het dan. Maar Jona moest de ruif zo hoog mogelijk hangen. De Ninevieten werden niet vriendelijk genodigd door Christus, maar de dood en de verdoemen is aangezegd. Ja, daar maak je mensen mee kapot, zegt men tegenwoordig. Maar Jona die zag zoveel vrucht op zijn prediking, dat hij er nijdig van werd. Hij had die Ninevieten liever niet het oordeel gepredikt, want dan waren ze zeker verloren gegaan. En dat laatste had hij veel liever gehad, mensen. Ja, mooie zendeling. Ja, de beste uit zijn tijd.
En wat hebben Manasse en Efraïm nu met de zending te maken, zult u wellicht vragen. Wist u wel wie er woonde in het land van Efraïm en de halve stam van Manasse? Dat waren de Samaritanen. Schijnchristenen zouden we zeggen. Het waren heidenen die zich verzwagerd hadden met de nakomelingen van Efraïm en Manasse. En Samaritanen waren vrijzinnig in hun religie. Maar ten tijde van de Heer Jezus zijn er veel Samaritanen tot bekering gekomen. Heel de stad Sichar liep uit op het getuigenis van die Samaritaanse vrouw die tot bekering gekomen was. En de andere helft van de stam van Manasse woonde met de stam van Ruben en Gad in het Overjordaanse. De nakomelingen van Manasse woonden midden tussen de vijanden van het verbond, tussen de Hagarenen. En ze werden als het ware zaad tussen de heidenen gezaaid. Want als het zaad in de aarde niet valt, blijft het zonder vrucht. Ja. Heb je er wel eens over nagedacht wat dat betekent? Als het zaad in de aarde, wat is nou de aarde? Dat is het heidendom. Dan gaat God je met die heidenen mengen. Ja. Paulus zegt, ik ben de Joden niet Jood geworden en de heiden en heiden. Ja. Ja, niet heidens. Nee. Ezechiël werd midden in de verleiden door het doodsbeenderen gezet om Gods geest af te smeken om hen tot leven te verwekken. Want zending bedrijven, dat is een hopeloos werk. Als je meent het zelf te moeten doen, hè. En bij Jozef ging dat vanzelf, want hij was geplant aan een fontein en de fontein is Christus. En zijn vruchtbaarheid was gelegen in zijn onvruchtbaarheid. Want niet hij, maar zijn zaad ging de heidenen erven. En dat in Christus. Maar de zaligheid is uit de Joden, want het zaad is uit Juda geboren. Het verbond met Abraham is niet de grond voor de zaligheid van de heidenen. De grond is niet het verbond, maar de eeuwige uitverkiezing. De verkiezing is niet een op zichzelf staand stuk. Het verbond is daarom een teken en zegel van Gods trouw en een spiegel van Gods verborgen raad. God handelt verbondsmatig in de lijn der geslachten. En daarom zingen we het wel eens. Hè? Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Hè? Want u komt de belofte toe, zegt Petrus in handeling. U komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. Dus die afgehouwen tronk van Izaï, die ging weer uitschieten en vrucht dragen. Hoewel het stamhuis van Juda zijn ondergang nabij scheen. De stam was afgehouden, de kroon weggenomen en niets dan de wortel was overgebleven. Maar toen de duivel zijn rondedans ging maken om die afgehouwen tronk van Izaï, toen van Gods belofte niets, maar dan ook niets meer gehoord werd en te zien was, toen werd Christus geboren, want er was 400 jaar geen profetie meer gehoord. Toen ging die afgehouwen tronk van Izaï weer vrucht dragen. En een scheut is uit zijn wortel voortgekomen. En David wordt hier opzij gezet. God gaat opnieuw beginnen. Afgehouwen tronk van Izaï. En daar was geen enkele hoop en verwachting meer van overgebleven. Nou, geliefden, dat zijn de wegen des Heren. Dat zijn de wegen des Heren. En door de vernedering leidt hij tot de verhoging. En door de dood tot het leven. He? Door zwakheid tot kracht. En Christus heeft zich tot de hel willen vernederen. Om rampzaligen uit de vernedering te bevrijden. Want hij is om uwentwil arm geworden, volk des Heren. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En wie wil deze Christus volgen, die van zichzelf getuigde vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Jacob de Bettel, die had nog een steen. Maar de zoon des mensen had niks. En wat bewoog Christus tot deze vrijwillige armoede? Niets dan zijn liefde jegens de goddelozen. Want God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog goddeloos en zonders waren. Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven.
Nou, geliefde, is dat nog geen ruim evangelie? Dat is de kudde van Christus. Hè? De schapen zijn er weide. En over zijn schapen is Christus herder en leraar. Ja. En gerekend naar de grote wereldmassa waarin zij leven, is het altijd maar een klein kuddeke, hè? Gering in getal, klein van moed en krachten. Hè, maar naar hun aantal gerekend zijn ze altijd in de minderheid. Hè? Ze staan altijd tegenover een grote menigte van tegenstanders, vooral in de kerk. En de kudde van Christus leeft aan deze zijde van het graf op vijandelijk grondgebied. Het is een bestreden kudde. Dat kleine kuddeke van Christus. De schapen van Christus wordt zelden rust gegund. En sinds de zondeval heeft God vijandschap gezet tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En geliefde, als je daar nou geen last van hebt, van een slangenzaad, in- en uitwendig, dan ben je niet van God bearbeid hoor. Want zodra de Heer in je leven komt, in zaligmakende zin, in de openbaring van Christus aan je ziel, dan komt heel de hel in de mobilisatie. Er wordt heel de hel gemobiliseerd. De kudde van Christus is zwak, dat weet de duivel ook, in zichzelf. Maar ook van geen betekenis in de ogen der rijken. Gods ware volk behoort tot het uitvaagsel en aller afstrapsel deze wereld. En ze zijn niet in tel in de ogen der braven. Het zijn de arme Lazarussen, de arme Lazarussen voor de poorten der rijken. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld, het verachte heeft God uitverkoren en het geen niets is. Opdat hij hetgeen iets is te niet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Nou, daar solliciteert geen mens naar. Daar solliciteert. Nee, daarom heet het ook uitverkiezing. Hè? Als de Heer geen uitverkiezing zou hebben, ja, dan zouden de onbekeerden in de hemel komen en Gods volk in de hel. Bij wijze van spreken. En toch hebben ze niks te vrezen, hè? Want de kracht van Gods volk ligt niet in de natuur, niet in hun verstand, niet in hun kunnen en kennen, maar in Christus. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En als we van Christus zijn geliefden, dan hoef je geen verstand mee te brengen. Want Christus is ons geworden wijsheid van God. Hè? Dat is mijn verstand. Christus is mijn verstand. En als we van Christus zijn, dan hoef je ook geen gerechtigheid mee te brengen, want hij is ons geworden tot rechtvaardigheid. Dat is de enige gerechtigheid die voor God bestaat. Goed doet geen nut in dagen der verbolgenheid, alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. En als je van Christus bent, dan heb je je heiligheidskrukken op de mesthoop gegooid, hè? Want hij is ons ook geworden tot heiligmaking. Ja. Ik kende maar over stotteren en stamelen, geliefde. Maar als je dat eens wist, hè, wie Christus was, wie Christus is, van een goddeloos mens, die tot zijn eigendom verkoren heeft, dus met geen pen uit te drukken, dat is een diepte, een hoogte, een breedte. Ja, je hebt altijd van die godsdienstige mensen die aan het Christen zijn een wettische lading geven. Dit mag niet en dat mag niet en zus moet en zo moet. En dat kan nog net wel en dit gaat te ver. Maar al deze werkheilige regels die hebben niks te maken met het geestelijke leven van de bezitters van het koninkrijk die dat mogen beoefenen. Gods volk leeft uit een andere bron. Gods volk is geen aanhanger van een of andere religie, ben je wijzer. Ze behoren tot een totaal ander koninkrijk. En ze leven uit de bron der zaligheid. Christus is hun leven en buiten hem is alles de dood. Wat wel of niet mag, is hun de dood geworden. Buiten Jezus is alles schade en drek. Ook het zogenaamde goede. En in hem, in Christus, zijn alle dingen geoorloofd. Ja, ik kan het ook niet helpen dat je het niet verstaat. Christus is een volkomen zaligmaker voor een volkomen verloren zondaar.
Maar geliefde, we leven in dagen van het half verloste christendom. Hè? En toen ik nog zonder God en zonder hoop in de wereld leefde, dacht ik dat half verloste mensen alleen maar voorkwamen in evangelische en vrijzinnige kringen. Maar toen de Heer mijn ziel redde, toen heeft het niet zo lang geduurd dat mijn ogen open gingen voor het feit dat het half verloste christendom zeer overvloedig vertegenwoordigd is in de bevindelijke kerken en kringen. Ja, daar ben ik van geschrokken. Waar men zich massaal op de reformatie beroept en de drie formulieren van enigheid, ja, die kerken die dat onderschrijven, die zijn zwanger van het half verloste christendom. En het wordt ook gepreekt. Het wordt ook gepreekt. En ik vrees dat er nog geen 5 gereformeerd bevindelijke predikanten zijn die op grond van Gods woord geen leven voor de rechtvaardigmaking in de 4 schaven het geweten leren. En de geloofskennis van Christus noodzakelijk stellen voor de Bijbelse wedergeboorte. En massa's beleiders, inclusief ambtsdragers en predikanten, beelden zich in dat ze wedergeboren zijn omdat ze soms aandoeningen hebben onder de prediking. En dat ze Gods beloften in Christus zichzelf toe-eigenen zonder zondekennis te hebben. Wel eens tranen hebben, bekommerd zijn over hun staat. Of zelf verzekerd zijn over hun staat door een ingebeld geloof. En het geloof voor een zaligmaker houden. Aan het avondmaal deelnemen, in de kerkenraad zitten, voor dominee studeren, de hemelse gaven gesmaakt hebben, Gods volk napraten, ernstig zijn, de martelaar spelen, de waarheid voorstaan, netjes kleden, oppassend leven, de wonderen kunnen vertellen, bevindelijk kunnen praten, goede werken voorstaan, zendingbedrijven van gebedsverhoring kunnen vertellen, maar toch niet door recht verlost. En geen kennis hebben aan de geopenbaarde Christus, zoals Paulus te verspreekt in Galaten 1 vers 15 en 16, mooi maar lezen. Geen kennis hebben aan de vergeving der zonden, dus niet gerechtvaardigd zijn voor God, dus ook niet uit Christus kunnen leven, bestaat niet. En de zulke openbaren zich meestal als een slachtoffer. Hè? Weet je wat die mensen doen? Die beroemen zich op hun nek zijn. Ik heb het wel meegemaakt hoor. Ook in kerk, en dan zeggen ze, wij zijn niks. Nee. Nou ben je niks. Maar ze waren nog heel wat met hun niks zijn. Hè? Ja. Onkunde manifesteren. Hè? Ze, op hun onkunde manifesteren zich de optochtelijke ootmoed en valse nederigheid. En allemaal onder de meest vrome en rechtzinnige bewoordingen. Maar dat zijn de huurlingen, de huichelaars, die Gods ware volk vervolgen. Ik heb het aan de lijvende leven ondervonden. Zelfs met allerlei bijbelteksten in de mond. Maar je moet zulke mensen maar eens ter nakomen met de spiegel der wet en die van het evangelie. Dan blijken het zelf handhavers te zijn die op hun strepen staan, naar de burgerlijke rechters en advocaten rennen en van genade niks weten. De zulke hebben nog een naam te verliezen. En schamen zich uiteindelijk voor het evangelie van Christus. Kijk, dat zijn al de kenmerken van het half verloste christendom. Hè? Die maken wel aanspraak op Christus. Maar hij is er nooit geopenbaard. Ja. Je moet de christenreis van Bunyan maar eens lezen. Hè? Dan zegt die meneer Onkunde, die zegt, ja, dan zegt hij tegen christen een hoop, jullie praten zulke hoge taal van een geopenbaarde Christus. Hij zegt, maar dat is niet nodig hoor. Hij zegt, ik ben ook een bekommerd mens, ik heb ook een goed hart. Ja. Maar deze godsdienst is een gangbare godsdienst geworden in onze dagen, zelfs in de meest rechtse kringen. Het wordt ook vanaf het gros gereformeerde kansers geleerd, als zijnde bestaanbaar voor God door herstelde en afgescheiden predikanten. Als je maar een verlangen hebt en een begeerte, dan heb je het. Ja, dat had hij gedacht. En het blije christendom via het feest kan en mag alles, he, tot en met ski- en strandvakanties toe. Maar God heeft zijn volk met een doornhaag omtuind. Zodat Gods kinderen meestentijd niet kunnen doen wat hun verdorven vlees hen ingeeft. He, daarom zegt de Heer, ik zal u weg met doornen betuinen. Ik zal een heiningmuur maken dat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Ja, we moeten weer eindigen, geliefde. Maar dat het is mag, dat het nou eens uit mag werken tot een nood in uw leven om van de Heere te begeren een inwendige tempelreiniging. Dat onderging ook die Samaritaanse vrouw. En ze werd stapje voor stapje werd ze ontdekt. Ja, en toen viel ze van haar voetstukken. Toen viel ze van haar voetstukken. En toen werd Christus aan haar ziel geopenbaard. Ik ben het die met u spreekt. Toen werd ze opgevangen, toen ze van haar voetstuk afviel. Toen werd ze opgevangen van onder eeuwige armen. Ja. En toen was ze gereinigd van het hoerachtige leven wat ze bedreef. Was in één klap van gereinigd. En ik geloof dat die Samaritaanse vrouw meer bevindelijke theologische kennis had dan het leger huidige revelbeleiders. Alles bij elkaar. Ja, het was niet zo'n best, mensen. Ze was een hoer. En ze had 5 mannen gehad. Ja, gehad. En ze ging geen eens in het zwart. Nee, mannen genoeg. Maar Christus moest door Samaria gaan, omdat hij gekomen is om het verlorene te zoeken en te zaligen. Dus mensen, als je je eigen nog nooit als een hoerenloper voor God hebt leren kennen, en als een erfwachter voor de hel, in de aanvaarding van uw rechtvaardige vonnis, dan zeg ik u op grond van Gods woord, dan dat u enkel godsdienst bedrijft en van God niet af weet. En waar God ook niet van af weet. Want velen zeggen wel God lief te hebben en Christus lief te hebben, maar dat is geen grond hoor, voor de zaligheid. De grond der zaligheid is gelegen in het feit of God in Christus ons lief heeft. En die liefde aan ons bekend gemaakt heeft in de toepassing des harten. He, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat weet Gods volk uit ervaring. He. Doordat God zijn vrederaad in haar heeft geopenbaard. De Heere spreekt tot degene die voor hem leven. Gewis, gewis. De beloftes van het evangelie zijn geadresseerd. Gewis. En alles wat je steelt moet je teruggeven. Maar de Heer heeft zijn volk lief gehad met een eeuwige liefde. En die God, daar mag wel volk zingen, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit, daar krijgen ze betijd en ogenblikken, krijgen ze daar zo'n zin in geliefde. Om die God eeuwig de eer toe te brengen. Nou zegene de Heere zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams, die heerlijk is en tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen. Amen. O Heere, een biddagpreek. Dat was een ontdekkende preek, wat uw woord betreft. Niet wat wij ervan gezegd hebben, maar wat uw woord betreft. Wat Christus gezegd heeft. Want hij komt altijd eerst te reinigen. Voordat hij zijn geest mededeelt. O lieve Heere, dat het is Pasen bij ons mag worden. Ook bij vernieuwing. Net zoals bij Petrus, toen hij naar buiten ging en bitterlijk weende. Omdat Christus zijn gerechtigheid was geworden bij vernieuwing. O Heere, reinig onze harten. Dat we aan uw genade troon verkleefd mochten liggen. Maar dat we het in Christus zouden vinden. Want toen wij in slaap vielen in de hof van Gethsemane, toen is de borg staande gebleven. Toen is hij wakker gebleven. Want hij sluimert en slaapt nooit. O lieve Heere, mochten we dan ons schikken naar uw wegen. Uw wegen zijn altijd de beste wegen. En mocht gij ons leven aan de ziel geven, dag bij dag. Want zo genoten, zo weer toegesloten. We leven in een ondergaande wereld en dat hebben we zelf veroorzaakt. Maar o lieve Heere, mocht gij uw volk er nog uithalen en gij zult het doen. En mochten we daartoe nog gebruikt worden als een stem des roepende in de woestijn. Maar meer zijn we niet. En mocht het eens wezen, Heere, dat we daartoe verwaardigd mochten worden om uw naam uit te dragen onder de heidenen. Het christendom, het westerse christendom, heeft zijn tijd gehad. Maar gij zult er nog velen toebrengen uit alle volken, natie en tongen. En ook uw volk Israël. Worden nou door alle landen belaagd. Degenen die gezegd hebben dat ze vrienden van Israël zijn, zijn nu vijanden. Dat hebben ze ook van Christus gezegd. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En 3 weken later riepen ze uit, kruis hem, kruis hem. O Heer, daar zullen we toch wat van moeten leren kennen. Aan deze zijde van het graf. Mocht u aankleven, gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Want in ons is het niet, in ons is geen enkele verwachting. Maar Heer, er was ook geen verwachting van die afgehouwen tronk van Izaï. En gij hebt er nog een scheut uit zijn wortelen doen voortkomen. Vruchten gedragen. Christus heeft vrucht gedragen. Geen vruchten, maar vrucht gedragen. Mochten we in hem bevonden worden. Opdat hij ons zei, wijsheid bij God, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we tot slot van de 116e psalm en daarvan het eerste zangvers, psalm 116. En daarvan het eerste zangvers. Zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.